Hoi, hier is Retro Reverb, aflevering 9. Na het kleine tumult van de vorige aflevering, waarbij mijn gast 2 dagen na de uitzending ineens tot ridder werd geslagen, dacht ik heel even, nou Job, was dit dan de piek van Retro Reverb? Nee. Rustig aan. We zijn nog lang niet klaar. Er komen nog genoeg afleveringen aan. Dus die piek, die mag jij als luisteraar lekker zelf bepalen. Mijn volgende gast. Een struise dame. Jawel, uit het Belgisch Limburg. Ik moet toch stiekem toegeven dat deze podcast inmiddels een lichte voorkeur voor zuidelijke dames begint te ontwikkelen. Of misschien ik zelf wel. Dat kan natuurlijk ook. Goed. Welkom dus bij wat volgens mij alweer een bijzondere aflevering gaat worden. Maar eerst even de inmiddels vertrouwde huishoudelijke mededeling. En geloof me, die blijft noodzakelijk. Mijn naam is Job Hendricks, vaste kracht, bedenker, technicus, producer en af en toe ook licht chaotische verkeersregelaar van deze podcastserie genaamd Retro Reverb. Maar wat is Retro Reverb eigenlijk? Nou, zoals ik al eerder heb verteld, het idee is vrij simpel. Ik ben inmiddels op een leeftijd gekomen waarop je niet alleen meer vooruit kijkt, maar ook regelmatig even terugspoelt. Naar de jaren 70, 80, de 90's. En eigenlijk alles wat zich onderweg naar de volwassenheid heeft afgespeeld. We hebben het over het staartje van Flower Power. Die rare culturele afterparty die zich permanent heeft vastgezet in kapsels, kledingkasten en levenskeuzes waar je soms nog vraagtekens bij zet. En volwassen worden. En volwassen worden, dat ging bij niemand vanzelf. Ook niet bij deze Hendricks. Al leek ik dat vroeger zelf wel te denken. Misschien vertel ik daar ooit nog eens wat meer over. Als de schaamte voldoende is gezakt. Waar het in Retro Reverb uiteindelijk om draait, zijn de verhalen van toen. Echo's van babyboomers, generatiegenoten en iedereen daarna, misschien die onderweg geprobeerd hebben iets van het leven te maken en uiteindelijk terecht zijn gekomen op de plek waar ze nu staan. Mijn gast van vandaag ontmoette ik zo'n 9 à 10 jaar geleden voor het eerst. Een vrouw met het hart op de tong. Eentje die zegt wat ze denkt, maar die je tegelijkertijd absoluut in je vriendenkring wilt houden. Haar naam? Patrice Baeyer. En terwijl zij inmiddels iets wat zenuwachtig op de kapperstoel zit bij de chair van Wilbert Lahaya, gaan de microfoons langzaam open. Dus we gaan gewoon beginnen. Hi Patrice, welkom in de allermooiste en inmiddels ook beroemdste kapsalon van Den Haag. En voordat je het vraagt, Wilbert en een schaar en dames, dat is hier geen ding. De chair is namelijk geen beautybeurs. Kortom, het is een mannenzaak. Maar dames zijn natuurlijk hartstikke welkom. Voor een goed gesprek, goede koffie of ander drankje. En vanzelfsprekend meer dan welkom voor de podcast Retro Reverb. Patrice, fijn dat je hier bent. We kennen elkaar via andere ondernemers, om het zo maar te zeggen. En ik denk, als ik zo even inschat, een jaar of 7 geleden.
Acht alweer.
Oké. Ja, de tijd tikt gewoon ongenadig door in deze. In ieder geval, lang genoeg om te weten, jij draait er niet omheen. Privé zien we elkaar nauwelijks, maar toch weten we verrassend veel van elkaar. Dus even voor de luisteraars, even dit. Een mevrouw, met het hart op de tong, die geen omwegen maakt. En als het serieus wordt, dan ga je ervoor. Klaar. Ja. Aanstekelijke lach en voldoende zelfspot. Even serieus, je bent een vakvrouw, zelfstandig mediator en op meerdere gebieden kan ik inmiddels wel zeggen. Oké, en verder geen reclame maken, want anders moet ik je straks nog een factuur sturen. En voor degene die willen weten wie deze Belgisch-Limburgse dame is, Koekel is je vriend zou ik zeggen, dan dit interview. Ik heb geen idee wat er gaat gebeuren. De vragenlijst die ik je stuurde kwam soms terug met antwoorden als ja, nee, of nee, dat klopt niet. Nee, niet meegemaakt. Oké, kort en helder. Het was geen bullshit wat je als antwoord gaf. Dus verwacht gewoon geen keurig gesprek. Dit wordt spontaniteit, ongefilterd met wat zijwegen. Zullen we maar gewoon vertrekken?
Graag. Ja, oké. Super gave inleiding dit.
Oké, ja. Dankjewel. Ja, nou ja, goed. Ik moest natuurlijk door de korte antwoorden, moest ik ook even zoeken en graven naar dingen, maar ik ken je lang genoeg. Oké. De luisteraar, je hebt nog niet zoveel gezegd, maar de luisteraar gaat natuurlijk aan jouw accent snel doorhebben dat je niet uit Amsterdam of uit Groningen komt. Dus ik ga er stiekem van uit dat jouw levenscarrière ergens onder de rivieren begonnen moet zijn. Kortom, liefde, de opleiding en de start van je carrière. Waar begon dat allemaal?
Ja, eigenlijk een heel klein gebied, Job, en dat is Belgisch Limburg. Ik ben geboren en getogen, geboren in Genk, met een K, een heel klein provinciestadje.
Ja.
Mijn ouders hebben eigenlijk altijd een beetje rondgezworven in een cirkel van 30 kilometer rond Genk, zeg ik altijd. Heel vaak verhuisd in mijn jeugd, echt heel vaak. Maar wat vooral, je zegt, mijn begin is geweest, is dat ik toen ik 5,5 was, op internaat ben beland.
5,5 al?
Ja, en ik heb geleerd toen ik net naar Nederland verhuisde om internaat uit te leggen. Want nee, er was niks mis met mij, maar met mijn thuissituatie. Oh ja. Mijn moeder werd ernstig ziek.
Okay.
En in België het internaat toen was vergelijkbaar met het Nederlandse schippersinternaat.
Ja.
Dus je ging er op zondagavond naartoe en op vrijdagavond ging je naar huis, zoals dat heette.
Ja.
En wij zaten in de klas met gewone externen. En wij waren de interne, zij waren de externe. Die gewoon in de buurt woonden. Dat is toch eigenlijk wel gevormd. En toen besloten mijn ouders, toen ik 12 was, om ineens vanuit Hasselt, waar we toe woonden, wat toch wel een redelijk stadje is, naar de Maaskant te verhuizen. Nou, ik kan je verzeggen, Job, zelfs als 13, 12, 13-jarige is dat toch gelijk een hele belevenis. Want als het in mijn hoofd achter is gebleven, dan is dat toch wel een streek die bekend staat om de roddel en achterklap.
Oh ja.
Dus ik kwam daar ook voor het eerst op mijn 15e over. Heel bijzonder was dat ik na 1 jaar extern gesmeekt heb bij mijn ouders of ik alsjeblieft terug op internaat mocht.
Oh ja.
Ik kon gewoon niet wennen aan het iedere dag thuis zijn. Ik was natuurlijk zo gewend om in groep eigenlijk te functioneren, dat werkte gewoon niet.
Ja.
Dus ik heb toen opnieuw 2 jaar op internaat doorgebracht. Alleen, dat was niet zo'n succes, want toen kwam toch het stukje rebelse in mij naar boven.
Hoe oud was je toen?
Ja, 14, 15. Dus 14, tweede, 15. Derde middelbaar heb ik opnieuw op kostschool doorgebracht. Nou ja, laat ik zo zeggen, dat was niet zo'n succes. Ik heb die nonnen daar toch wel tot enige wanhoop gedreven. En met hele simpele dingen. Hè. Ik bedoel, we hadden dan verplichte studie. Nou, ik verveelde me stierlijk. Dus dan ging ik zitten breien, maar dat mocht niet. Ik moest echt studeren. Dus op een gegeven moment had ik een heel mooi pamflet gemaakt. Studeer geen uren. Vertrouw op uw buren. Vertrouw op de Heer. Studeer niet meer. En de zuster die de studie leidde, die kreeg net geen. En dat had ik voor op haar bureau geplakt. Dat
had je die zelf bedacht?
Ja, die stond op zo'n verhoog. En dat ik dan mooi aan de voorkant geplakt. En ik dacht echt dat ze ter plekke een hartaanval zou krijgen. Dus ik werd geweerd uit de studie. Oh, dus ja. Eigenlijk kreeg ik mijn zin. Want ik mocht bij de kleintjes gaan zitten. En daar zat gewoon een vrouw. Die gaf daar leiding aan.
Ja.
En die was al lang blij dat ik met een boekje in de hoek van de kamer zat.
Je was toen al dwars.
Eigenlijk wel, ja. Dus dat, en vervolgens kwam ik dus vierde middelbaar voor het eerst in mijn leven in een gemengde klas, Job.
Dat moet ook wat geweest zijn, zeg.
Zo. Ik was natuurlijk. Eigenlijk was ik op dat gebied gewoon wereldvreemd. Want ja, het was meisjesinternaat, hè, tot 2 keer toe.
Ja.
En tuurlijk, in de buurt trok je wel op met vrienden. Maar omdat mijn ouders zo vaak verhuisd waren, had ik geen vast vriendenclubje. Dus dat was echt een. Ja, ik vond het toch. Ja, sorry voor jou. Maar ik vond het toch een steltje lulletjes. Dat ik echt.
Oh ja?
Werkelijk waar.
Ik voel me niet aangesproken.
Oh, gelukkig. En iedereen wist dus alles van elkaar. Dus als ik naar huis fietste en ik stond bij de verkeerslichten even te praten met 2 klasgenoten. Voordat ik 5 minuten later thuis was, wist mijn moeder dat.
Ja.
Want of de buurvrouw was langsgereden of de overbuurvrouw. Dus dan kwam ik thuis en dan wachtte mij gelijk een soort verhoor. Nou goed, laat je details besparen, maar daar heb ik wel van gedacht. Hier gaan we niet oud worden.
Nee, nee. Want heb je daar ook je eerste liefde ontmoet?
Ja, liefde. Ja, kalverliefde. Ja, zeker. Ja, mijn eerste vriendjes waren allemaal van niet-Vlaamse herkomst.
Oké.
Ik heb toch wel wat met. Ik merkte dat ik erg ontvankelijk ben voor de Italiaanse charme.
Oh joh.
Ja.
Ja. Naam, en werd
de, de namen leken ook op elkaar. Enzo, ja. Lorenzo.
Dat, ja. Oké, okay, dan ga je meteen rechtop staan. Hey, en daar werd natuurlijk ook flink over geroddeld daar. Of dat viel mee?
Ja, maar wat ze vooral heel moeilijk vonden is dat... Wij waren ook als gezin, hadden wij geen binding met de streek. Dus weet je, het was niet zo dat ze... De ooms en de tantes, dus ze konden ons sowieso niet plaatsen. Nee. Dus wij waren gewoon raar, eigenlijk.
Je bent, anders. Je bent het wel ontgroeid, dat Hasselt en Genk.
Ja. Kijk, eigenlijk hebben mijn ouders daar zelf voor gezorgd. Want ik wilde eigenlijk na de middelbare school wilde ik naar de universiteit. Mm-hmm. Ik wilde licentiaat geschiedenis gaan doen.
Ja.
Om even de vergelijking te maken dat je lesgeeft aan de bovenbouw op de middelbare school... Ja. Maar mijn vader zei, universiteit. In onze familie gaan we niet naar de universiteit.
Ga je werken.
En ik had geen cijferlijst, allemaal 8+'en, dat ik een volledige beurs zou krijgen. Die had ik gewoon niet. En dus ik dacht van, nou ja, weet je, dan gaan we maar de verpleging in. Echt zo, want dag had ik uitgerekend, 3 jaar klaar.
Ja.
En intern weer. Ja. Dus bleef wel in Belgisch Limburg overigens, in Münsterbeelzen. En,
dat zegt mij natuurlijk helemaal niks.
Maar het ligt allemaal vlak bij elkaar. Het is echt... Weet je, als je gewoon kijkt... Eigenlijk ben ik opgegroeid op een postzegel. Kan je het bijna zeggen.
Okay.
Alleen dan... In een gebied, ik denk zo groot als Den Haag en omstreken. Yeah. Alleen dat heette natuurlijk allemaal anders.
Ja. Yeah. Yeah.
Maar zo kan je het eigenlijk zien. En inderdaad, 3 jaar later was ik klaar. En ben ik vertrokken.
Mooi. Hey, en net als bij andere gasten ben ik natuurlijk altijd razend nieuwsgierig wie voor jou de bekende of juist onbekende personen hebben meegedaan in jouw strijd naar je volwassenheid.
Ja.
Je kwam toen eventjes met 2 namen waar ik natuurlijk helemaal niks mee kon.
En toch,
ja.
Ik zei het daar straks al, ik ben op mijn 5,5 op internaat beland bij de zusters Ursulinen in Diepenbeek. Grote schok trouwens 3 jaar geleden dat hele klooster is afgebroken. Dus was echt wel even, ik dacht, waar is die hele kerk naartoe dan? En al dat hout. Maar goed, dat is even terzijde. Maar daar waren 2 nonnen. De ene zuster Patrice. En zij zwaaide ook de scepter over de refter, zeg maar, over de eetzaal. Maar zij was ook de baas over de tuinen. En al heel snel had ik door dat je op woensdagmiddag haar mocht gaan helpen in de tuinen. Was een soort privilege. En dan kreeg je namelijk ook als eerste je 4 uurtje. En je 4 uurtje was een witte boterham met stroop. Maar die was dan nog warm. Maar ik vond het ook heerlijk met haar. En dat ze hele verhalen, want zij was opgegroeid in Engeland. Hele verhalen, maar wat me altijd, hoe klein ik ook was, bij is gebleven, was haar bewuste keuze om non te worden.
Jo.
Dus echt die bewuste keuze om te dienen.
Mm.
En zoals ze dat zelf zei, ze heeft wel eens uitgelegd, zei ze, ooit ga je mij snappen. Al dat rare vrouwengekronkel om daar afstand van te doen. En toen kon ik dat stukje niet plaatsen, maar wat ik wel voelde was haar echte overtuiging.
Ja.
En de andere was zuster Cécile, dat was een Ierse non, echt geweldig. Maar zij gaf leiding aan het kerkkoor. En ik denk dat de luisteraars wel horen dat ik een niet echt vrouwenstemmetje heb. Dus zelfs toen op, ik was 9 denk ik de eerste keer, zorgde ik voor de zware stem in het kerkkoor.
Oh ja, joh.
En mocht ook op de radio. Een paar keer, 2 keer per jaar mocht dan op de radio.
Oh ja.
Ja, echt geweldig. Dat,
maar het is geen carrière geworden.
Nee, geloof me. Dat wil ik ook de luisteraars nu niet aandoen. Dat, maar dat was wel, maar ook de manier waarop zij met ons omging, dat hele oprechte. Ja, dat is me gewoon bijgebleven.
Ja.
Maar ik ben natuurlijk wel gaan nadenken, Job. Want er zijn wel 2 mannen in de wereldgeschiedenis die mij wel heel erg geraakt hebben. En de eerste is Martin Luther King.
Oh ja.
En dan echt, maar ook weer, die volle overtuiging waar die man voor ging. Mm-hmm. De echte, althans ik heb hem natuurlijk nooit kunnen ontmoeten, maar gewoon het op beeld, als je naar hem luistert, als je filmpjes van hem kijkt, het echte oprechte.
Ja.
Voor die strijd, voor die gelijkheid. Dat. En anderzijds, en dat valt eigenlijk in dezelfde categorie, Nelson Mandela.
Ja.
En ook daarin weer, en ik merk dat dat toch wel een rode draad is als ik kijk naar überhaupt ook in het leven staat. Ja. Toch die gelijkheid. Dat ik toch wel merk dat ik niks heb met die hele grote verschillen. Nee. En vooral niet als ze vanuit een, voor mijn gevoel, onterechtheid komen.
Ja, ja. Je zoekt de balans.
Ja.
Ja. Mooi. Nou ja, goed. Even een stukje terug. Je begon over die muziek. Half functioneert als tenor. Nog net geen bas natuurlijk. Want dat zou te zwaar zijn, denk ik. Maar dan toch even dat bruggetje naar muziek. Welke artiesten of muzici hebben op jou dan een blijvende invloed achtergelaten?
Eigenlijk als een aantal sowieso. Ik heb sowieso wat met, maar dat had heel erg te maken met, zeker vanaf mijn 16e, dat ik heel erg in die new wave hoek zat.
Ja.
Ik kwam er hier een achter trouwens, ook naar Nederland verhuisde, dat heel veel bands die ik new wave vond, dat ze die in Nederland punk vonden.
Ja.
Zoals The Cure bijvoorbeeld.
Ja.
Was voor mij geen punkband. Sterker nog, dat was gewoon echt, voor mij echt die new wave stroming. Ja. Dat is sowieso Talking Heads. Maar dat echt omwille van het, de
Psycho Killer, bedenk ik opeens. Hm? Psycho Killer.
Ja. Nee, ja. Maar het absurde van hun teksten, maar ook met, dat was natuurlijk ook de opkomst van die filmpjes, van videofilmpjes.
Ja. Ja,
die man is gewoon geniaal. Die is echt geniaal in zijn absurdheid.
Ja.
Maar een vrouw die mij diep geraakt heeft, nogmaals, zij was dood. Nee, dat is niet waar. Ze was niet dood voordat ik geboren was, maar wel een paar jaar later. Dat is Janis Joplin.
Ja.
En
dat is toch een heel groot contrast, hè?
Ja, maar als je echt naar haar luistert, je hoort in haar gewoon die, in alles wat zij zingt, hoor je die pijn.
Mm-hmm.
In alles.
Mm-hmm.
En ook haar zoektocht naar toch enigszins, je hebt het over balans, hè?
Ja.
Dat hoor je gewoon in alles. Ik vind in ieder, bijna in ieder, en zij is, ik vind haar, zij vertegenwoordigt voor mij zo'n mooi stuk van de soul ook. Hoe je als vrouw zeg maar soul kan brengen met dan andere invloeden erbij.
Welk jaar ben jij?
65.
65, oké. Okay, ja.
Ja.
Zij is inderdaad, op jouw vijfde is ze overleden.
Nou ja, verleden.
Zij was 70, ze is in,
Nou ja, de wisselt, hè. Ik bedoel, ze is natuurlijk aan een overdosis overleden. Maar waarschijnlijk omdat ze toen te sterk spullen had gekregen. Want de aantal van haar klanten en de klanten van diezelfde dealer, die zijn ook in die 2 weken overleden. Dus
dat wist ik niet, maar ik wist wel dat het totaalplaatje, haar succes, te zwaar, dat kon ze niet aan.
Ja, absoluut niet.
27 jaar geworden.
Dus. De club, hè? De club van 27.
Ja, daar zijn er meerdere van, inderdaad. Ja. Hey, zoals je inmiddels hebt begrepen, is er bij een podcast altijd wel een momentje voor politiek. Je komt uit een andere hoek vandaan, dus daar rusten geloof, religie natuurlijk ook behoorlijk op de stempel politiek waarschijnlijk. Hoe zit dat bij jou in de jaren 70? Hoe keek je daarnaar?
Nou, eind jaren 70 voor mij dan. Kijk, thuis werd sowieso niet over politiek gesproken. Dus ik heb vanuit huis uit daar niets, maar ook helemaal niets van meegekregen. Maar wat ik heel maf vond, is dat mijn moeder is heel jong moeder geworden. Is dat toen zij op de middelbare school zat, dus dan had je het over begin jaren 60, hè?
Ja.
Dat zij op de speelplaats geen Nederlands met elkaar mochten praten. Terwijl zij gewoon in Limburg naar school ging. Zij ging in Tongeren naar de handelsschool.
Ja.
Ik dacht, wat is het voor absurditeit? Ik bedoel, provincie
Limburg.
Ja,
dat zeg je nu, maar dat hoort.
Ja, maar ik was toen al verontwaardigd. Ik bedoel, ik was 14, 15 en ik was heftig verontwaardigd.
Ja.
Dat ik dacht, het is Limburg. Wij zijn Vlaams. Wij zijn Vlaams. Dus daar ben ik me toen wel op gaan oriënteren. Dus ik ben toen lid geweest. Nou ja, ik ben sowieso lid geworden van de Volksunie. Vanaf het moment dat het mocht, 18e. Ja. Nederlands, niet vergelijkbaar met de Nederlandse Volksunie. Ja. Volksunie stond echt voor de afscheiding van Vlaanderen van Wallonië. Dus 2 afzonderlijke staten.
Oh joh.
Ja. En dus echt niet vergelijkbaar met de Nederlandse.
Nee,
racistische hoek zat er niet in. En eigenlijk de huidige premier, Bart De Wever, die is daarna, zeg maar uit alle afstotingen. Splitsingen. Die is hij, ja, dat is Ellen ooit is als Volksunie begonnen. Maar wij deden dus volop mee aan de taalstrijd.
Jo.
En de mooiste verhalen daarvan zijn toch wel onze demonstraties invoeren. Ah ja, ik heb toen ook nog een nachtje in de cel mogen doorbrengen.
Oh ja?
Dat, omdat we op een gegeven moment, nou ja, het stelt... Als ik nu wel eens rellen zie, dan denk ik, het stelde allemaal niks voor. Maar ja, het was toen big ding. We kregen toen meneer Happaar, José Happaar, Voeren is een stukje Limburg, omringd door de provincie Luik. Even voor de luisteraars die het niet weten. En is Vlaams, is volledig Vlaams. En ze kregen daar een Franstalige burgemeester. Die ook prompt naambordjes ging veranderen.
Oh ja.
Nou ja, goed, dat is gewoon een vreselijke man. En nou ja, dat kon natuurlijk niet. Dus wij zijn elk weekend gingen we protesteren.
Jo.
En na een aantal keren werd je opgepakt en dan mocht je gelijk weer weg. Ja, ook wel eens één nachtje in de cel doorgebracht.
En dat was allemaal onder de verantwoording van José Happaar.
Ja, allemaal als strijd, ja, als verzet tegen die Franse burgemeester.
Er zijn 17 miljoen Nederlanders die dit niet kennen, dit verhaal.
Nee, en die ook denken, waar maken ze zich godsnaam druk op? Nee, maar ik denk de Friese, stel dat jij Friese luisteraars hebt, die snappen dit.
Ja, de herkenning hebben.
Ja, die snappen dit. Ja. Maar dat, ja, nee, dus dat, eigenlijk als je het dan hebt, hè, voor politiek, was dat wel wat mij toen heeft laten opgroeien. En ik moet zeggen, de verhuizing naar Nederland heeft me daar wel met iets meer afstand naar laten kijken.
Okay.
En snap ik ook echt wel waarom een gemiddelde Nederlander het echt niet begrijpt.
Nee.
Niet. Okay. Dat snap ik wel. Nu, inmiddels. Maar toen niet. Maar het is natuurlijk ook absurd. Hè? Kijk, wij hadden geen keuze. Wij hadden als tweede taal verplicht Frans. Heb ik nooit erg gevonden. Maar zeg maar, in het Vlaamse landsgedeelte had je geen keuze. In Wallonië hoefden ze geen Vlaams te leren. In Brussel hoefde ze geen Vlaams te leren. Als ik wel was gaan solliciteren in Brussel, nadat ik mijn diploma had gehaald, was ik perfect tweetalig moeten zijn.
Ja.
Perfect. Als je als Waalse daar solliciteerde, dan waren ze al blij als je mensen in elk geval in het Nederlands kon begroeten.
Oh joh.
Ja. En die, maar daar komen we weer, die ongelijkheid, ja, die is, dat vond ik, ja. Ik vond het echt niet eerlijk gewoon.
Ja.
Maar goed, wilde ik niet in Brussel werken, dus dat scheelde.
Oké, hey, ik geloof dat dit het kortste antwoord is wat je op het lijstje hebt gegeven. Maar vertel eens wat over je passies. Ik bedoel, je gaf als antwoord, zal ik het maar zeggen, gewoon nee. Die heb ik niet.
Nee.
Maar er moet toch iets zijn, verras ons eens.
Ja, nou ja, ik ben daar nog een keer opnieuw serieus over gaan nadenken. Ja. Maar kijk, misschien als je die taalstrijd, hè, zoals wat ik net beschreef, als je dat een passie wil noemen, dat mag. Maar die is ook weer weggezakt.
Ja.
Ik bedoel, het is niet. Ik heb nooit grootse dromen gehad. En om daar even heel kort op iets over te zeggen, zonder er heel diep op in te gaan. Eigenlijk ben ik gewoon. Was ik vooral blij dat ik mijn jeugd heb kunnen ontworstelen zonder te veel schade op te lopen. En ik denk dat ik daarom ook niet echt antwoord kan geven op die vraag.
Okay.
Weet je, mijn passie was gewoon hier wegkomen en gelukkig worden.
Ja.
En ik vind zelf dat me dat aardig goed gelukt is inderdaad in de loop van de jaren.
Nou ja, dat... zoals ik je kent, denk ik.
Dus in die zin, ja.
Ja. Mooi.
Had ik die eigenlijk niet, nee.
We gaan het eens over muziek hebben.
Ja.
Want dat is natuurlijk. We hebben luisteraars die zijn straks heel erg benieuwd wat er op die playlist terecht komt. Maar voordat je dat gaat noemen, wil ik eerst toch wel eens weten. Wat was nou de eerste plaat? De eerste single of de eerste LP of de eerste cassette die je kocht?
Joe Cocker, The Best Of.
The Best Of Joe Cocker.
Ja, en dan had hij nog niet zijn revival gehad in de jaren 80, hè? Want die had ik hem al ervoor. Dus ik had hem voor, zeg maar, de nieuwe Joe Cocker.
Oké.
Dus Cry Me A River, zeg maar, echt die tijd.
Ja,
dus,
weet je, dat is een cover. Dat is een, je weet wie die geschreven heeft, of wanneer die geschreven is, Cry Me A River.
Heel lang daarvoor al.
1953.
Ja,
ja, dat was in dit geval Arthur Hamilton. En ik heb natuurlijk even gezocht daarnaar. En er zit een behoorlijk verschil in. Joe Cocker zette heel veel nummers naar zijn hand.
Ja.
En daar is hij weer zeer geslaagd in geweest. Ja. Je weet ook wat zijn eerste grote hit was?
Weet ik niet. Dan moet ik altijd op de zorgen blijven, denk ik.
Was ook niet van hemzelf.
Was A Little Help of Your Friends?
Juist, dat toch? Was in 1968.
En was die vorige? Dus die was... Oh.
Ja, dat okay. loopt, ja, precies. Maar ik weet niet wanneer hij Cry Me a River begon te zingen. Maar ik weet wel dat hij zijn eerste twee nummers waren dus inderdaad van de Beatles.
Van de Beatles. Ja,
ja, ja, ja. Ja. Cry, ja. With a Little Help of My Friends was inderdaad 1968.
Ja.
En ja. Daar heeft hij natuurlijk een zeer eigentijds nummer van gemaakt. Overigens heb ik gisteren tijdens het wandelen met de hond zijn live LP is nog helemaal op Spotify doorgeluisterd. En inderdaad, ja.
Ik denk dat het overigens de artiest is geweest die ik het vaakst live heb gezien.
Oh, ja?
En in alle staten, hè? Dus in de zin van echt straalbezopen en heel erg onder invloed. Ja. Nou, dan wil je hem ook niet op podium hebben, geloof me. Tot helemaal nuchter is er ook niks aan. Eerlijk is eerlijk. Eigenlijk was hij altijd op zijn best op het moment dat hij wel iets gedronken... Ja, eigenlijk wel. Als hij licht onder invloed was. Ja, nou, ja, fenomenaal gewoon. Hij, hij is ook wel eens afsluiter geweest, hè, Werchter. Dus hij heeft ook echt wel hele mooie concerten mogen doen. Ja. Maar het is denk ik echt doorheen de jaren de artiest geweest die ik het vaakst live heb gezien.
Oh ja, leuk. Ja. Ik heb hem nooit live gezien.
Ja. En wat ik van hem ook zo knap vond, is dat hij zich eigenlijk opnieuw heeft uitgevonden.
Mm.
Tweede gedeelte van de jaren 80. Mm. Dat ook met die hit die gebruikt is, waarom kom ik er nu niet op? In 9.5 weeks. You Can Leave Your Head On.
Mm-hmm.
Weet je, dat hij zich eigenlijk opnieuw uitvindt.
Ja. Ja.
En dan net andere invloeden, ook net een andere sound. En toch zichzelf kon blijven.
Ja, precies.
En dat vind ik gewoon, daar kan ik onwijs bewondering voor hebben.
Ja, mooi.
Ja.
Ja, hij is onvervangbaar qua stem. En
ja, zeker.
Mooi. Nou, we gaan door. Hey, en het Limburgse landschap, zeg maar, om het maar even zo te zeggen, staat natuurlijk al decennia bekend om zijn grote popfestivals. De vraag ligt voor de hand. Welke popfestival of concert heb jij daar in het typische Limburgse mogen beleven?
Pinkpop, hè, maar dan aan de andere kant van de Maas. Dat was nu het enige voordeel van die Maaskant.
Ja.
Want die gast bij het Veer in Stockholm, die deed 's ochtends vroeg speciaal voor ons fietsers.
Ja.
Hadden we het nog over één dag, hè, en in Geleen.
Pinkpop
in Geleen.
Oh ja, Pinkpop Geleen, ja.
En dan konden we gewoon 's ochtends, hadden we dan de kortste weg.
Welk jaar was dat?
Ja, daar heb ik heel diep boven zitten nadenken. Volgens mij... Was de eerste keer Pinkpop was ik 15, dus precies 1980.
Ja.
Ja.
Leuk.
En dan moesten we 's nachts wel helemaal omfietsen via Maasmechelen, hè, via de Grote Brug. Maar 's ochtends hadden
Geen
we dan
idee,
de korte.
Maar ik neem het
nee, maar 's ochtends hadden we dan de korte weg. Nee, dus absoluut Pinkpop, maar omdat hij dus aan te fietsen was en Bree kent, was toen in Bree, klein Limburgs plaatje, was Pasen.
Mm-hmm.
Ze was dan ruim 4 weken eerder al dan vaak de aftrap. Ja. Ja, zoveel. Ja, en Werchter. Ik bedoel, ik ben nooit een Torhout geweest.
Okay.
Maar altijd de Werchter, omdat dat was dan wel geen Limburg. Maar ja, daar gingen dan weer de mannen van de kroeg, die gingen daar naartoe, van mijn stamcafé.
Ja.
En vanaf...
Torhout Werchter.
Ja, daar mocht ik mee. Ja. Dus dat mocht ik bij hun een tentje.
Ja.
Dat,
Weet je nog namen van dat Pinkpop uit die 1980? Oh.
Volgens mij was er een mol van Groenewoud toen eentje. Ik weet het niet uit mijn hoofd. Ik heb ze wel opgeschreven. Mag ik even spieken?
Nou ja, ik kan je een beetje helpen. Joe Jackson?
Ja. Nee, Tissimatic was niet 80. Was 81.
Ja.
80 wel, hè?
Ja, ook, ja.
Ach, ook onvervangbaar, hè? Onze Arno.
Ja.
Oh, dat, ja.
Ja.
Ik heb toch wat met dat soort foute mannen, merk ik. Eigenlijk, in de muziek. Nee, serieus.
Ja.
Dat die toch allemaal op dat randje hangen. En Joe Cocker, Arno. Die vindt ook een fors verslavingsgeschiedenis. Pretenders, ja.
Simple Minds.
Ja, maar dat was weer Werchter. En een van de meest indrukwekkende Werchters waren toch wel... Dan heb je ze dus... Het was één dag, hè?
Ja.
Gewoon één dag. Hadden we Simple Minds, U2. Joe Cocker, die mochten afsluiten overigens, bedacht ik later. Maar we hadden dus de Pretenders. Maar gestartsmiddags waren UB40. En die hadden toen net die hit met Chrissy Hynde. Dus die kwam ook zo ineens tussendoor.
Ja.
Kwam zo vast opdraven. Ja, weet je, tegenwoordig zijn al die festivals 3-4 dagen. Ik zou er niet meer overleven.
Nee.
Wij gingen de dag ervoor.
Ik hoop niet meer.
Wij gingen de dag ervoor en dat was natuurlijk al feest. Als je naar Werchter ging, je ging op zaterdagmiddag.
Je had een week nodig om bij te komen.
Ja, maar ging op zaterdagmiddag. Dat was één groot feest. Ja. Dus eigenlijk begon je al verrot aan je festivaldag. Maar goed, je had gewoon heel de nacht al gefeest. En dan op maandagochtend ging je naar huis. Die sleepte mij gewoon uit die tent. Braken die tent af, pleurden me op de achterbank. En dan in Deils werd te kijken, een beetje wakker.
We zijn weer in het land der levenden. Het grappige is, ik heb het even nagekeken. Maar ik geloof dat ik op hetzelfde festival ben geweest. Echt? Dus in die tijd was Pinkpop natuurlijk ook wel heel erg. En Thorhard Werchter, daar moest je heen natuurlijk. Ja, en dan een beetje de meer culturele vragen. Boeken, series, films.
Ja.
In die tijd, hè?
Nou, ik heb twee films. Series sowieso niet, maar ik ben geen seriekijker. Daar heb ik gewoon het geduld niet voor.
Oké.
Heb in elk geval wel twee films die echt wel in die zin blijvende indruk hebben gemaakt. En de ene is van de zinloosheid van oorlog, The Killing Fields.
The Killing Fields,
Dat wordt zo rauw weergegeven.
Ik ben er geweest.
Ja.
In Cambodja.
Het moet toch gewoon...
Ja.
Maar als ik het beeld naar voren haal, krijg je het kippenvel.
Ja.
Denk, weet je, dat afgeslacht worden voor 4 meter of zo. Ik bedoel, we hebben het over.
Het grappige is, of het grappige, het bizarre is, dat ik ben in Phnom Penh geweest.
Ja.
En daar heb je die gevangenissen nog, laten bouwen of op me heeft laten bouwen. En ik ben erin geweest. Het is verschrikkelijk wat je ziet. En je houdt het... Ja, ik heb het niet droog gehouden daar.
Ik kan het me zo voorstellen. Ja. Ja. Ik moet zeggen, het is wel... Ik heb op zich niet de wens om echt gaan rond te reizen in het Verre Oosten. Maar die staat... Als ik het ooit ga doen, dan ga ik daar in elk geval langs. Ja. Maar ook omdat het zo'n indruk op me kan. Ja. Alleen al die beelden, die film.
Ja. Ja.
En de andere, ja, die zal je niet verbazen gezien mijn carrière, zeg maar, voordat ik mediator werd, is One Flew Over the Cuckoo's Nest.
One Flew, ja. Och, geweldig.
Kijk, sowieso de briljantheid van Nicholson, maar...
Check this, ja, geweldig.
Die man is echt...
Ja. Ik ben de tel kwijt hoe vaak ik die film heb gezien.
Ja, ik ook. Ja. Ik ook. Toen, ik denk dat ik hem zelf de eerste keer heb gezien, 5 jaar of zo nadat hij was uitgekomen, rond mijn 15e ook. Ja, gewoon bizar. Ja. Maar vooral ook, en ik heb het helaas aan de lijve mogen meemaken, hè, dat eigenlijk zeg maar begin jaren 80 er nog niet heel veel veranderd was hoor, in de psychiatrie.
Nee, want jouw carrière is daar begonnen.
Als psychiatrisch verpleegkundige. Ja. Bijna 30 jaar. Ja, 30 jaar lang, inclusief opleiding.
Ja.
En met heel veel plezier, hè. Ik bedoel, ik heb altijd met heel veel plezier als psychiatrisch verpleegkundige gewerkt.
Ja.
Maar de absurditeit van die film... je komt er dan toch op een gegeven moment achter dat het maar heel, heel traag verandert.
Ja. Hoe is dat nu? Eigenlijk off the record, maar hoe is dat nu? Ik bedoel, ik heb voor Panacea onder andere films gemaakt en producties gedaan. Dus ik heb daar alleen maar hele moderne gebouwen gezien.
Kijk, die zoals toen in die film dat bestaat, in elk geval hier in West-Europa niet meer. In West-Europa.
Nee.
Maar als je naar Roemenië gaat bijvoorbeeld...
Oh ja.
Een Oekraïne.
Dat is al daar niet veel veranderd.
Is nog niet veel veranderd hoor. Nee, helaas.
Jeetje.
Ja.
Hey, nou,
en als je het hebt over boeken, want daar heb ik wel over zitten nadenken.
Ja,
dan is dat. Nu ben ik hem weer kwijt, die titel. Maar één, de grote doorbraken van Isabel Allende.
Oh ja.
Die voor die chronieken van die drie vrouwen, zeg maar, die familiegeschiedenis. Die ook gelijk een heel beeld geeft van Chili. Die is er wel altijd bij. Alleen ik vergeet altijd de titel van het boek.
Ja. Ik kijk even naar Wilbert.
Ik heb hem opgeschreven, omdat ik wist dat ik hem weer zou vergeten. Maar...
Nee.
Nou goed, het gaat over die drie vrouwen.
Bij mij valt het kwartje ook niet.
Het gaat over die drie vrouwen. Nou goed, dat allemaal met die keiharde vader. Maar ook daarin weer, wat me daarin zo boeit en bezig heeft gehouden altijd, is dat, dat je als vrouw dus gewoon ook heel goed je lot in eigen hand kan nemen.
Ja.
En ik heb dat niet zozeer als vrouw. Ik heb het wel gewoon, ik vind dat je als mens je lot in eigen hand kan nemen. Waar ik altijd op afhaak is als mensen zeggen, het is mij overkomen. Dan denk ik, ja, dat kan.
Ja.
Maar je kan op een gegeven moment wel verantwoordelijkheid nemen.
Ja.
Dat, van die hangende...
Ja, dat is wel, ja.
Nee, dat is een van mijn Achillespezen, dat ik daar heel slecht tegen
kom. Op dat antwoord zou ik kunnen reageren. Dat doe ik nu even niet, want ik kom uit een hoek vandaan waar inderdaad... waarin het ons is overkomen, tussen aanhalingstekens. En ja, daarin... denk ik in sommige gevallen ook wel eens een beetje anders. Ja. Maar goed, dat allemaal terzijde. Muziek heeft wel een grote invloed op je gehad. En heeft voor een deel waarschijnlijk ook je levensstijl bepaald. Hoe beïnvloedde muziek je keuzes of je levensstijl? Laat ik het dan zo maar zeggen.
Oh, ik moet nu ineens denken, toen ik een opleiding verpleging zat. Net, hè, toen was ik net 18. Ja, ik liep ook altijd... Mijn favoriete kleur was zwart, zal je niet verbazen. Hè, dat, ik een New Wave periode, dus dat was... ik was gewoon, zeg maar tegenwoordig noemen ze dat... Ja, het heeft een tijdje een gothic gegeten. Nou ja, en mijn kinderen
dat is zwart.
Ja, en mijn kinderen had dan weer over... Nou ja, dat was een heel negatieve naam, vond ik ervoor. Maar goed, maakt niet uit. Maar toen kreeg ik te horen van de directie, van de opleiding, dat wilde ik slagen, ik toch iets meer kleur in mijn kleding moest brengen.
Oh ja.
Nou, toen ben ik felgekleurde oorbellen gaan dragen.
Oké. Okay.
Ja, bracht ik toch meer kleur.
Ja.
Ik bedoel, dat, en sjaaltjes deed ik dan om met heel veel met van die patchouli, met patchouli op. Echt ik kan het nu niet meer ruiken eigenlijk, maar... God, mijn hele...
Ja, dat kan ik me ook nog wel herinneren.
Oh my leuk. God.
Echt, niet dat, dat ik het gebruikte, maar...
Maar wat ik dus vooral deed, was gewoon keihard werken. Dus ook mijn eerste pick-up, hè, zoals dat dan zo mooi heette. Die heb ik op het aardbeienveld verdiend. Dus ik zat vanaf mijn 14e zat ik aardbeien te plukken.
En daar moet Joe Cocker dan op grijs gedraaid zijn.
Exact, exact. Onder andere. Dat, maar ook artiesten die hier in Nederland eigenlijk nooit zo bekend zijn geworden. Zoals Yazoo, Ann Clark... Mm-hmm. Ik zie ook geen blik van herkenning bij je. Mm-hmm. Maar dat was echt die New Wave-stroming die hier in Nederland amper aan bod kwam.
Oké.
Okay. Dus dat vond ik op zich wel... ja, dat heb ik altijd wel heel grappig gevonden. Nee, dus het was hard werken. Vervolgens uitgaan in de discotheek De Bambi.
De Bambi.
De Bambi. De Bambi. En inderdaad, ja, de concerten. Weet je, met name de festivals. Dus meerdere bands... achter elkaar.
Ja, mooi.
Maar omdat we dus in die discotheek... werd natuurlijk weinig New Wave gedraaid.
Nee.
En een beetje hardrock.
Ja, dat was inderdaad.
Was natuurlijk heel veel andere.
Ja.
Dus ik kan ook nummers zoals Ich Bin Wie Du... kan feilloos meezingen.
Ja. Doe me
Gaat niet,
niet
doen.
Toch? Nee,
Gaat niet
nee,
doen.
Nee.
Maar ik kan het wel.
Ja, mooi is dat. Ja, ik heb zelf wanneer ik bij een potentiële opdrachtgever een intake doe. Dat heb ik trouwens bij jouw film die ik ooit voor je heb gemaakt niet gedaan. Maar dat even terzijde. Vraag ik altijd van om de persoon wat beter te doorgronden. Zeg maar, welke soundtrack zou je kiezen voor jouw jeugd? Van waar moet ik dan aan denken? Nu ken ik je al een tijdje. Ik weet natuurlijk, Joe Cocker heeft grote invloed op je gehad. Maar er moet vast nog wel eens een naam zijn die...
Ja, en die komt eigenlijk om de zoveel jaren duikt die dan weer op. Dan ga ik hem ook kijken. Dit is The Rose.
The Rose. Bette Midler. Ja.
Ja. En ook daarin weer die strijd, die zoektocht. Ja, die...
Fantastische artiesten. Ja,
weer dat stukje. Weet je, dat rauwe, heel veel dingen... overkomen je, wegen verleidingen liggen op de hoek. Ja. Hoe kan je ze wel en niet weerstaan?
Ja.
Ik ben nooit beroemd geworden, dus ik heb geen idee of ik aan al die verleidingen had kunnen weerstaan.
Nee.
Dus, maar dat raakt me daar zo in. En dan weer dat rauwe, wat natuurlijk Joe Cocker ook had.
Ja.
Dat. En ik ga nog steeds huilen.
Ja. Ja, die laatste scène zeker, hè? Waar je van bovenaf die scène kijkt en dan zie je... Ik heb de film ook een paar keer gezien. Ja. Dat is ook een fantastische film.
Ja.
God, Beast of Burden. Dat is een nummer. Dat heb ik ooit met een band gespeeld. Schiet me opeens te binnen. Ja, ik weet precies hoe die gaat weer.
Nee, maar dat is echt...
Maar goed, dat is inderdaad... het was trouwens een film... Het was geen biografie op Janis Joplin natuurlijk. Ze heeft zich daardoor wel laten inspireren. Ja, dat was al... we gaan hard, Patrice. Ik vroeg ook in de voorbereiding of je nog iets anekdotisch had op onze relatie. Nou ja, we kennen elkaar natuurlijk nog niet eeuwig, maar wel, zoals je al in het begin zei, 8 jaar. Heb je nog iets wat kenmerkt?
Nou ja, wij kennen elkaar natuurlijk vanuit een netwerk, zal ik het maar even noemen. En wat ik jou daar altijd in noem is van Job is mijn luis in de pels. En in die zin bedoel, en dat bedoel ja. ik, nee, maar dat bedoel ik dus ook positief, hè?
Ja,
ik bedoel
ja.
Van dat jij het, en dan meen ik echt, jij hebt het talent om de dingen te benoemen die anderen laten liggen. Of niet durven, of dan het conflict uit de weg willen gaan, zeg maar. Of laat ik het maar langs laten gaan, weet je. Daar heb jij geen last van.
Nee.
We zien elkaar daar nu niet meer wekelijks. Maar ik noemde je gewoon lekker mijn luis in de pels. Ik vond het gewoon heerlijk.
Je zegt dit, maar je hebt het inderdaad...
ik heb het wel eens
genoemd. Je hebt het al eerder genoemd, ja. En, ja. Van, en ik heb het geloof ik zelf daar nog wel eens gebruikt. Van oké, hier komt een luis in de pels weer. Maar het is inderdaad... Ik kan me inderdaad storen aan dingen... waar mensen altijd maar omheen zeilen. Ja. Of niet direct of gewoon... Kom op, zeg wat er aan de hand is. Vertel wat je wil vertellen.
Ja, precies.
Ja, ik bedoel, we vreten hier echt niet op. Ja.
En zelf, wat ik heel vaak misbruik. Nou goed, we hebben het natuurlijk al gehad over mijn stemmen. Als ik mensen aan de telefoon heb. Zeker ook toen ik voor de kerstdienst werkte van Panacea. Dan dachten mensen heel vaak dat ze een man aan de lijn hadden. En ik had René, mijn vaste nachtdienstcollega.
Ja.
En daar waren mensen... Ja, je kon niet iedereen helpen, hè? Dus die waren wel eens ontevreden. Dan zei ik, ja, ik ga een klacht indienen. Ik zei, nou, moeten vooral doen. Moeten wel de juiste datum gebruiken.
Ja.
En dan hing ik op en zei ik tegen René, oh jongen, je gaat weer een klacht krijgen. Want ze is natuurlijk mijn naam alweer lang vergeten.
Ja.
Dus dan gaat ze zeggen, die man van die nacht.
Ja.
Ik zei, ben je weer de lul?
Ja.
Maar dat is nog altijd gebleven. Maar ook nu, als ik mensen bel voor een kennismakingsafspraak.
Ja.
En ze vragen niet door of ze hebben niet naar het filmpje gekeken. Hè, wat jij ook gemaakt hebt van mij. Dan sta ik daar wel eens voor de deur. En dan zeg ik ze, oh, kon uw collega niet? En dan denk ik, nou, u heeft mij gewoon gesproken. Dan haal ik een paar dingetjes uit dat gesprek naar voren. En zeg ik ze, oh, excuseer. Ik zeg, nou ja.
Maakt niet uit.
Nee, u zal niet de eerste. Ik ben niet de eerste. En u zal zeker ook niet de laatste zijn.
Nee.
Dat blijft gewoon wel heel bijzonder hoe mensen een beeld vormen op grond van een stem.
Ja.
Dat blijft een heel grappig gegeven.
Ja.
Dat.
Leuk. Hey, we zijn aan de laatste toe. Mooi verhaal allemaal. We hebben natuurlijk wat namen genoemd. Je hebt wat namen genoemd, maar ik wil natuurlijk altijd weten. We sluiten af met een podcast of met een Spotify playlist in deze podcast. Waar ik de mensen vanuit de podcast naartoe verwijs. En 3 nummers, die heb je vast.
Ja, ik heb er eigenlijk 4.
4?
Nou, eigenwijs als ik ben. Nee, de ene kan je al raden. De Woos van Bette Midler.
Ja.
Die mag natuurlijk niet ontbreken.
Nee, die gaat erin.
Ja. Once in a Lifetime van de Talking Heads.
Oké, ja.
En andere, ik vraag me af of je deze verwacht bij me, is Smoke on the Water.
Van Deep Purple. Purple. Oh, geweldig. Leuk.
Is natuurlijk niet aan bod gekomen, maar...
Nee. Maar Deep Purple is...
Is natuurlijk gewoon mega. Maar dat is denk ik misschien dan de vreemde eend in de bijt, is Don't Go van Yazoo. Het is een heel elektronisch, vrolijk op...
Ja. Ik zie Wilbert knikken, heel knip. Ja. Oké.
Ja, inderdaad.
Ja, Alice Moyet. Mij schiet het lijntje niet te binnen, maar...
Daarom zei ik, ik heb er 4 als je niet
eigenlijk... Ja, nee. Ik ga ze sowieso eerst alle 4 weer even luisteren. En zeker Deep Purple vind ik ook verrassend. Ja. Dan gaan ze gewoon erin zetten.
Gaaf.
Niet moeilijk doen, dus... Patrice, we zijn aan het einde van deze podcast. Je hebt het volgens mij... Nou, je hebt niet het record gehaald qua tijd. Maar ik moet er nog een voorkant en een achterkant aan lullen. Maar dat lukt ook wel. Ik wil je heel hartelijk bedanken. En ik voel me uiteraard vereerd dat je hier was. En dat je dit wilde doen.
Ja, ik vond het echt super gaaf. En het vloog echt om.
Het is zo voorbij.
Ja, maar het is heel gaaf.
We zijn 3 kwartier verder.
Echt waar? Wauw. Ja. Nee, superleuk. Echt waar. Dankjewel. Dankjewel dat ik hier mocht zitten.
Ja, tuurlijk.
Je mocht
niet ontbreken. Dankjewel.
Zo grappig allemaal. Bij Patrice heb ik altijd het gevoel alsof we met z'n allen aan een eindeloos lange tafel zitten. Bourgondisch gedoe, grote glazen wijn, schalen met eten waar niemand meer precies van weet van wie het besteld heeft. En ondertussen verhalen die alle kanten opvliegen. Met ergens op tafel natuurlijk een stevige Siciliaanse of Toscaanse Rosso. Want water drinken tijdens dit soort gesprekken voelt toch een beetje als vals spelen. Maar goed, we gaan richting het einde. En als je inmiddels meerdere afleveringen van Retro Reverb hebt beluisterd, dan weet je ook hoe dit afloopt. Juist, met muziek. Traditie is traditie. Laten we het muzikale rijtje van de flamboyante Patrice Baeyer eens doornemen. We beginnen met The Rose van Bette Midler. Prachtig nummer. En eerlijk gezegd vind ik dat Midler hier als zangeres volledig tot haar recht komt. En ja, ik hoor sommige luisteraars alweer denken, wie was dat ook alweer? Nou, ga je dan zelf even cultureel bijscholen, want de film The Rose is gebaseerd op het leven van Janis Joplin en stamt alweer uit 1980 en hoort eigenlijk gewoon op je kijklijst te staan. De tweede keuze laat meteen een compleet andere kant van Patrice zien. We gaan richting de postpunk en new wave met Talking Heads en het nummer Once in a Lifetime. Een band die het in 1991 voor gezien hield, maar nog steeds klinkt alsof ze gisteren uit een veel te kunstzinnige kelderclub zijn komen wandelen. Goed, nummer 3. Deep Purple. Een van de grondleggers van de hardrock van de vroegere heavy metal. En als ik Wikipedia mag geloven, en dat doe ik opvallend vaak wanneer het mij goed uitkomt, hebben die mannen meer dan 150 miljoen albums verkocht. Wij luisteren natuurlijk naar Smoke on the Water. Want sommige riffs zitten zo diep in het collectieve geheugen dat zelfs mensen die nooit rock luisteren ze per ongeluk kunnen meeneurien in de supermarkt. Oké, dan de laatste alweer. Yazoo. Prachtig duo met Alison Moyet en Vince Clark. De keuze van Patrice, Don't Go. Nou, hebben we dat ook weer keurig geregeld? We gaan afronden. Natuurlijk luister je deze podcast via Retro Reverb. En als je een beetje smaak hebt, klik je daarna uiteraard meteen door naar de Retro Reverb playlist op Spotify. Maar je kunt de podcast natuurlijk ook gewoon rechtstreeks luisteren via Spotify of via Apple Podcasts, Podcast Addict, radiovaninternet.nl of pot.nl. Nou, kortom, keuze zat. En dan zijn we nu echt aan het einde gekomen. Maar voordat ik afsluit, wil ik opnieuw mijn sponsor in natura bedanken. The Chair by Wilbert LaHaya. Voor het beschikbaar stellen van zijn fantastische, inspirerende decor. En eerlijk gezegd ook gewoon omdat de man ervoor zorgt dat ik eruit blijf zien alsof ik nog enigszins grip op het leven heb. En Patrice, bedankt voor je mooie verhalen. En mijn lieve luisteraars, tot de volgende keer.